gemeente. Vanavond zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. Aanstaande woensdag zal de dankdag worden gehouden. Voorganger is dominee M. Vlietstra. De diensten beginnen om 14:30 middags en 19:00 s'avonds. Volgende week zondag hoopt voor te gaan dominee Middelkoop van Rijnsburg. Dan enkele mededelingen met betrekking tot de collecten. Vandaag zal er voor de kerk worden gecollecteerd. Ook de collecten op de dankdag zijn bestemd voor de kerk. Volgende week zondag zal er voor de kerkelijke kassen worden gecollecteerd. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 89 en we zingen eerst het 19e vers en daarna het 7e. Psalm 89 vers 19, gedenk o Heere hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En daarna zingen we het 7e vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Wij luisteren nu eerst naar de lezing van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. Vierde vers van Psalm 40, daarna lezen we uit de schrift. En de schriftlezing voor deze morgen is uit het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, en daarvan het zevende hoofdstuk. We noemen nu als schriftlezing Openbaring 7, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Openbaring 7. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was, de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Azer waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht, en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de prediking in deze morgendienst is uit het slot van dit hoofdstuk, de beide laatste versen, Openbaring 7, vers 16 en 17... Daar luidt het woord van God en de tekst voor de prediking: zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Groot en eeuwig God, wiens troon is in de hemel en die omringd wordt door duizenden engelen en door de ontelbaren die al boven zijn. Hoe zouden wij tot u kunnen naderen als mensen wie de zonde aankleeft, bij wie de zonde ook meeging de drempel van de kerk over, die bij ons is en in ons woont zoals we op de kansel staan en zoals we in onze bank zitten. Want uw woord zegt het ons dat u te rein van ogen bent dan dat u het kwade zou kunnen zien. U kunt het niet aanzien. En toch zegt u tot mensen zoals wij: zoek mijn aangezicht. Heren, en dat we dan hier zijn en uw aangezicht zoeken, dat ontlenen we alleen maar aan uw goddelijk bevel, aan uw oproep. Want als we bij onszelf iets zouden moeten vinden, we zouden alleen maar ontdekken wat het oude lied zegt: wij misvormd door duizend zonden. Doe ons dat beseffen, Heren, opdat wij juist in uw huis en onder de klare taal van uw woord onszelf voor het eerst of opnieuw zouden zien zoals we zijn in uw heilige oog. En opdat wij verootmoedigd zouden worden, onze plaats zouden weten voor u. En wil u dan, Heren, in ons midden zijn en tot ons als zondige mensen spreek. En dan mag het vanmorgen gaan over de heerlijkheid die u weggelegd hebt voor degene die u vrees. Maak ons daar jaloers op wanneer wij eerlijk moeten erkennen dat wij vreemdeling zijn van de genade. En geef dat de prediking zo mag zijn dat ons hart opgewekt mag worden, dat ons hart gebroken mag worden, om u en om dat heil wat bij u te vinden is te gaan zoeken. Geef ons niet over aan onszelf, Heren, als wij nog onbekeerd zijn. Geef ons niet over aan wat goedkope gedachten, misschien wat religieuze gedachten, misschien wat orthodoxe gedachten, maar verder niets. Geef ons daar niet aan over, want dan komen we om. Wil u ons wakker schudden en onze ogen richten op u die de eeuwige zijt en op de eeuwigheid die komt. En wanneer we u mogen kennen, Heren, en ook moeten erkennen dat wat gezegd is in onze gebeden waar is van ons leven, dat we duizenden zonden hebben en voor u niet kunnen bestaan. En het misschien juist in deze achterliggende dagen wel ervaren hebben hoe zwak van moed en klein we zijn van kracht. Geef dat de prediking van uw woord ons enerzijds laat zien hoe ver we ook al mogen we u kennen nog verwijderd zijn van die grote toekomst. Maar tegelijkertijd laat dat machtige visioen wat voor ons ligt ons hart in liefde mogen ontvonken en in verlangen naar dat wat u weggelegd hebt. En wil u de prediking daarvan tot zegen doen zijn, tot onderwijs ook van uw kinderen en tot verlevendiging van het geloof en van de hoop en van de liefde. Wil u met heel de gemeente zijn. We zijn vanmorgen ook samengekomen met een rouwdragende familie. U hebt de afgelopen zondag op de hervormingsdag gesproken. Een lieve moeder en schoonmoeder, een grootmoeder, overgrootmoeder, zuster Human werd door de dood weggenomen. En er is verdriet bij de kinderen en bij de kleinkinderen en bij anderen die zich zo met haar verbonden wisten. Want als de dood zijn intrede doet, dan valt de leegte, dan valt de scheiding. Heren, wil u de kinderen en de kleinkinderen, de hele familie, nabij zijn in dit verdriet en in deze rouw, met uw vertroostende genade. Wil u de roepstem die van dat sterven ook uitgaat, genadig zegenen en heiligen aan hun hart en aan het hart van ons allen. En als wij vanuit het leven van haar die ons ontvallen is, mogen weten dat ze geen vreemdeling was van die genade. Laat dat ook bij alle nastaren en bij alle weemoed en bij alle verdriet voor de naaste familie heel bijzonder tot troost zijn. En wil u geven dat het woord van vanmorgen voor hen en voor ons allen in zijn ruimte en in zijn rijkdom, maar ook in zijn allerlaatste ernst en allerdiepste ernst gezegend mag worden. Heren, sterk ons bij het uitdragen van deze boodschap. Wil u ons een stem geven om te spreken? Wil u ons heilige gedachten geven, ook onder de verkondiging van uw woord? Vervul ons hart met het woord en met de genade van u. En geef dat we onder de bediening van uw geest alleen maar uit hoeven te delen. Het gaat toch om uw woord, heren. Het is toch niet onze eigen zaak waarvoor we hier vanmorgen staan. Maar het gaat toch om uw koninkrijk. Wil u het dan zelf uit onverdiende genade doen? Geef zo ook te luisteren. Open oren die gesloten zijn en breek harten die hard zijn. En wil u geven dat er ruimte mag komen in ons leven. Voor het eerst of opnieuw. Voor hem die in de troon is, het lam. Dat tot in eeuwigheid de kudde hoedt en wijdt en leidt. Tot voor het aangezicht van u, o Vader. Wil u zijn, heren, met de gemeente? U weet ook dat er behalve de rouw rond het overlijden van onze zuster Human nog zoveel andere dingen zijn. Ernstige ziekten. Waarin het ook binnen de gemeente niet aan roepstemmen en niet aan vermaningen van u ontbreekt. We denken in deze ogenblikken heel bijzonder aan zuster Corrie Stolk, die zo ernstig ziek is en in de Daniel den Hoed kliniek in Rotterdam verblijft. Heren, u kent de pijn, de vragen en de zorgen van haar hart. Zo volmaakt, niemand van ons kent ze zo zoals u. En daarom bevelen we haar aan en dragen we haar op aan u de Heere. En bidden of u wonderen wil doen. Wonderen allermeest dat zij mag ervaren dat u aan haar denkt. En dat haar hart spreekt woorden van genade. Heren, dat kan ook onder deze omstandigheden. Wil u zo deze diepe en voor ons zo onbegrijpelijke weg gebruiken en zegenen. Wil ook in andere opzichten wonderen doen, pijnen verzachten. Indien het mogelijk is, heren, nog wegen geven van herstel. O God, erbarm u over haar. En over allen die haar lief zijn, bijzonder haar moeder, dragen we aan u op. Heren, wil u bij alles wat ook zij doormaakt, haar nabij zijn. We denken in deze ogenblikken ook aan broeder C. van der Boom, die nog steeds in het ziekenhuis in Dirksland ligt voor onderzoek. Heren, wees u hem nabij. Geef dat de onderzoeken duidelijkheid mogen brengen. En dat die duidelijkheid als een wonder van u mee mag vallen. Wil u hem nabij zijn en wil u geven dat ook nu deze roepstem heel persoonlijk en heel concreet in zijn leven kwam, dat uw genade erin mee mag komen. Denk aan hem, zijn vrouw en aan de kinderen en wil u hen in deze omstandigheden bijzonder nabij zijn. We mogen uw naam ook dankzeggen voor zegeningen die u schonk. We erkennen uw naam dat het met onze broeder den Butter steeds vooruit mag gaan, deze dag waarin de kerk mag zijn. Heren, sterk u hem verder en geef dat het niet te lang meer hoeft te duren, dat hij weer enig werk mag kunnen doen en heel in het bijzonder weer voor zou mogen gaan. Geef u dat, Heere, in uw goddelijke genade. En denk u aan hem en aan zijn vrouw en aan al de hunnen in uw barmhartigheid. We zeggen u namelijk ook dank dat zuster Tanis Tieleman uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Naar haar kamer in de goederee. Wil u ook aan haar denken op haar hoge leeftijd. En geven dat bij alle lichamelijke zwakte uw kracht en uw genade haar deel mag zijn. Heren, we hebben u veel te vragen. Veel stof om uw naam dank te zeggen. Veel meer is er te vragen en veel meer reden is er om dank te zeggen dan wij in onze gebrekkige woorden en ook in deze gebeden kunnen zeggen. Wil u, die alle dingen weet, onze gebeden horen en onze dank opnemen in hem die niet alleen de biddende en maar ook de dankende hoge priester is. Geef ons deze morgen, heel in het bijzonder, uw genade en uw zegen. En laat het woord gebruikt mogen worden tot bekering, tot onderwijs voor hen die in geestelijke raadselen of in geestelijke knopen zitten. En tot vertroosting van allen die op weg zijn naar de stad die fundamenten heeft. We bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen nu gemeente uit Psalm 56, de versen 4 en 6. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren, de Heere zegene u en uw gaven. 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard, is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we het zesde vers van Psalm 16. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Zesde vers van Psalm 16, aan het einde van de prediking. Liefde gemeente, kinderen kunnen soms van die hele bijzondere vragen stellen. Grootmoeder was overleden. Grootmoeder voor wie veel hoop was dat ze een goede ruil gedaan had. En een paar dagen na het begraven van oma vroeg een van de hele kleine kleinkinderen: mama, wat doet oma nu de hele dag in de hemel? Ja, dat is een vraag die u zo misschien niet zou willen stellen, maar waar u misschien ook wel eens over nagedacht hebt. Wat doet de kerk van God nu eigenlijk van eeuwigheid tot eeuwigheid in de hemel? Toch, als we het in het licht van de tekst van vanmorgen zien, is er nog een vraag die nog belangrijker is. Wat doet de koning van de kerk voor zijn kerk en met zijn kerk in de hemel? En tegen de achtergrond van die vragen willen we samen luisteren naar wat de ziener uit de Nieuwtestamentische kerk, Johannes de apostel, ons in dit gedeelte van het geïnspireerde woord laat weten. Thema voor de preek is de triomferende kerk onder de hoede van het lam. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op wat hij doet als middelaar. En dan beginnen we in het hart van de tekst, in het midden. Want het lam dat in het midden van de troon is. In de tweede plaats wat hij doet als herder. Zal hen weiden en zal hen tot een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En dan lezen we daar ook het 16e vers meteen maar bij. En in de derde plaats wat hij doet als trooster. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De triomferende kerk onder de hoede van het lam. Wat hij doet als middelaar, wat hij doet als herder en wat hij doet als trooster. Een van de merkwaardige dingen in het boek Openbaringen, gemeente, is dat dat boek Openbaringen heel veel oordelen bevat. Leest u bijvoorbeeld maar het vorige hoofdstuk, waarin beschreven wordt hoe de boekrol die in de handen van God is en die de toekomst, de wereldgeschiedenis in kort bestek bevat, als die boekrol geopend wordt en de zeven zegels worden gebroken, dan komt het ene oordeel en dan volgt het andere oordeel. Zwarte rookwolken, pijn en verdriet. Dat blijkt de hoofdinhoud te zijn van het plan van God met de wereld. Als we niet meer zouden horen dan dat zesde hoofdstuk. Maar telkens als er zo over die duistere dingen gesproken wordt, die zich in de wereldgeschiedenis zullen ontrollen en zullen ontwikkelen, dan komen er ineens weer van die vensters in het boek Openbaringen. Hier in hoofdstuk 7. En u vindt het ook later steeds weer. Bij het zwarte van het duister van de oordelen opent God ineens een venster op de eeuwigheid. En mag Johannes blikken in wat er in de hemel gebeurt en in wat er in de hemel is weggelegd voor degene die God vrezen. En het blijkt zo te zijn dat dat in het boek Openbaringen herhaaldelijk gebeurt. Die grote afwisseling van de duistere wolken en de lichtende vensters. Opdat de strijdende kerk bemoedigd zou worden. Want in het begin van het hoofdstuk loopt de taal van het oordeel uit hoofdstuk 6 nog even door. En wordt ons verteld dat de engelen die gereed staan om de aarde te beschadigen. Dat wil zeggen schade en oordeel aan te richten op de aarde. Hun wordt nog even een halt toegeroepen. Want er moet nog iets gebeuren. Er moet een zegel gezet worden op de voorhoofden van alle die de Heere vrezen. Met andere woorden, er moet duidelijk gemaakt worden dat God het opneemt voor zijn kerk. En dan wordt tegelijkertijd dat venster geopend naar de toekomst. Dan wordt met het oog op degene die verzegeld zijn, degene die gekend zijn, degene waarvan God zegt en ze zijn de mijne. Daarvan wordt duidelijk gemaakt wat hun in de hemel wacht. En als dat schone perspectief zich ontvouwt, dan moeten we meteen maar naar het hart van de tekst van de preek van vanmorgen gaan. Want het gaat bij de heerlijkheid van Gods kerkgemeente niet om allerlei prachtige kleuren, zoals ze zo diep ingrijpend in het boek Openbaringen geschilderd worden. Het gaat ook niet om de parelen poorten en om de gouden straten, zoals ze in de laatste hoofdstukken van dat boek getekend worden. Want al die kleuren en dat goud en die parels wijzen heen naar God en naar het Lam. En dan zegt Johannes hier dat die heerlijkheid van de kerk, waar hij het venster voor opent, dat die heerlijkheid van de kerk vooral daarin bestaat, want het Lam zal hen wijden. Dat is in de laatste verse taalkundig, maar ook inhoudelijk het hart van de zaak. Daar komt alles op aan, daar scharniert alles omheen als het ware. Want het Lam. Opmerkelijk is dat, dat Johannes hier weer zegt, het Lam dat in het midden van de troon is. Dat is een uitdrukking waar de meeste Bijbelverklaarders heel snel mee klaar zijn. En heel snel overheen wandelen. Ze zeggen nou, dat betekent dat het Lam in het centrum staat. Alle aandacht moet hebben. Ja, dat is zeker waar. Maar ik raak er hoe langer hoe meer van overtuigd dat er meer van dat woord te zeggen is. En dat moeten we dan op deze manier maar proberen te zien. Door eigenlijk alle teksten in het boek Openbaringen waar gesproken wordt over het Lam in het midden van de troon, om die naast elkaar te zetten. Want dat zou wel eens zo kunnen zijn dat je dan precies het beeld gaat zien wat de schrijver van het boek Openbaringen bedoelt. En dan zal ik u niet vermoeien met alle plaatsen te gaan noemen. Ik wil er één uithalen en die mag u thuis eens zorgvuldig nalezen. In het vijfde hoofdstuk staat er dat Johannes, terwijl hij verdrietig is omdat niemand in de hemel en op de aarde bij machten is en in staat is om die boekrol die in de hand van God ligt te openen, dat hij dan het Lam ontdekt in het midden van de troon. En dan staat erbij dat Lam staat in het midden van de troon, en de manier waarop dat gezegd wordt maakt duidelijk dat Johannes dan wil zeggen, kijk, aan de ene kant God en aan de andere kant de vier dieren en de ouderlingen en allen die voor de troon staan. Het Lam staat dus in het midden tussen God aan de ene kant en alle engelen en alle zaligen aan de andere kant. Het Lam neemt een middenpositie in. Het Lam bemiddelt. Het Lam is de middelaar. De middelaar is hier op aarde gekomen. De middelaar heeft hier op aarde geleden en gestorven. Maar hij is in de hemel nog steeds. De middelaar en het lam. Dat is het wat hier allereerst gezegd moet worden. Dat betekent een aantal dingen. Want als Johannes ons dan het lam tekent, Jezus Christus, de middelaar, tussen God en tussen de kerk, staande voor de troon, in de troon, om de zaken van de kerk die hem gegeven is van de Vader te behartigen, om die kerk op zijn middelaars hart te dragen, om voor hen te bidden en te pleiten, om hen te regeren, dan noemt Johannes hem het lam. Zo ziet hij hem. En dat is een opmerkelijke uitspraak, want we moeten niet vergeten, gemeente, dat hij die hier op aarde door diezelfde Johannes het lam Gods genoemd is, dat de zonde der wereld wegneemt, dat die Heere Jezus Christus hier op aarde het vernederde lam was. De man van smarten, zegt Jesaja in zijn profetie, en verzocht in krankheid, die als een lam ter slachting werd geleid, en als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van die die hem scheert. Het lam dat herinnert ons aan de offerdood van de Heere Jezus Christus, aan zijn diepe vernedering. Maar hij is nu toch in de hemel, zegt u? En hij is nu toch verheerlijkt. Hij heeft nu toch alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. Hij is nu toch, zoals Paulus het zegt, uitermate zeer verhoogd. En heeft een naam gekregen boven alle naam. Nou, dan zouden we toch verwachten. De Heere Jezus ziet bekleed met eer en heerlijkheid, met een gouden kroon, voor wiens aangezicht je valt als dood aan zijn voeten. Ja, zo tekent Johannes de Heere Jezus Christus ook, als de majesteitelijke koning, als de gestalte vol eeuwige heerlijkheid, God uit God en licht uit licht. Maar als hij de aangevochten kerk hier op aarde, de kerk te midden van de benauwenissen van de tijd wil vertroosten, door de vensters op de hemel te openen, dan tekent hij die heerlijke Heere Jezus Christus in zijn heerlijkheid als het lam. En laat ik het maar heel eenvoudig houden vanmorgen. Dat betekent dat Johannes en de geest die Johannes leidde en inspireerde, de kerk hier op aarde ervan wil overtuigen, en vergeet u het niet. Al is hij verheerlijkt, al woont hij in de heerlijkheid die hij had, eer dat de wereld was, in de troon van God. Hij is nog datzelfde lam die hier op aarde zijn leven gaf en die hier op aarde het verlorene zocht en die hier op aarde voor het verlorene leed en stierf om ze te redden van het verderf. Hij is nog hetzelfde lam die in alle dingen verzocht is geweest, ook al was hij zonder zonde, die de namen van de zijne draagt op zijn hart, zoals de hoge priester ze droeg op de borstlap. Hij is het lam. En hij pleit voor de zijne en behartigt de zaak van de zijne. Kijk, en dat is iets, gemeente, wat de kerk van de Heere Jezus Christus, de oprechte gelovigen, hier op aarde mogen weten, zegt Johannes. En hij vertroost hen daarmee. En hij bemoedigt hen daarmee om erop te wijzen. Zo is de Heere Jezus Christus in de troon van God. Als het lam. Als degene die uw zaak behartigde. Die stierf en leed voor de zonde van de zijne. als degene die altijd leeft om voor de zijne te bidden, als die grote middelaar. Maar dat mag de kerk van de Heere Jezus Christus, u lijst het hier, als ze door het water van de doodsjordaan zijn heen gegaan, volmaakt zien. Het lam, ogen gericht op de Heere Jezus Christus. En als u daar nou eens een moment over mediteert, zo in alle stilte vanmorgen. Als je als een verloren zondaar door God werd opgeraapt. En je oog is opengegaan voor het lam. Je hebt hem leren zoeken. Je hebt hem leren nodig krijgen. Je hebt hem, al is het misschien door de nevels heen, leren kennen. En als het over het lam Gods gaat dat de zonde der wereld wegneemt, dan raakt dat een snaar in je hart. Dan kan er zo'n heimwee zijn om hem meer te kennen, om, wat Paulus zegt, in hem gevonden te worden. Als het zien op de Heere Jezus, door het geloof en door de sluiers van de aanvechting heen hier op aarde, al zoiets wonderlijks is, wat zal het dan zijn als de kerk straks boven het lam ziet? Met volmaakte ogen. Zonder dat het ongeloof ertussen zit. Zonder dat de opborrelende en opbruisende gedachten van de inwonende zonde ertussen zitten. Die het altijd weer bederven en het altijd weer verdonkeren. Zonder dat de verleidingen van de vorst der duisternis haken slaan in je hart. Lam. Ja, dat is het eerste wat de kerk doen mag boven. Ze mogen God zien en het lam. En er is een eeuwigheid voor nodig om God en het lam te zien, aan te zien en te bewonderen. Zo vol is de genade van God en de wijsheid van God en de heiligheid van God. Zo vol is de genade van het lam en de wijsheid van het lam en de heiligheid van het lam en de trouw van het lam. Maar dat lam dat zich laat zien en dat het geloof hier op aarde als van verre mag zien. En wat de kerk in de hemel van nabij mag zien, omdat geloven dan overgegaan is in aanschouwen. Dat lam, dat doet ook iets in de hemel. Er wordt hier duidelijk dat die kerk van Christus, als ze eeuwig boven zijn, door het lam gewijd worden of gehoed worden. En dan vallen de klanken die zo vaak in het Oude Testament te lezen zijn. Psalm 23 vindt echo's hier. Profetieën van Jesaja vinden echo's hier. Want dat wonderlijke is, Johannes, de schrijver van het boek Openbaringen, die op moest schrijven wat hij zag, beschrijft de dingen die hij zag zo sterk gedrenkt in de taal van het Oude Testament, in de taal van de schriften zelf. En dan lezen we dat dat lijden, dat dat weiden van de herder, dit betekent. Het lam zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En daar hoort bij wat staat in het vorige vers. En zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Dus hier wordt beschreven hoe dat lam als herder, nee, niet alleen maar de schapen hier op aarde weidt en hoedt. Dat doet die grote herder ook. Daar is het in het leven van al Gods kinderen mee begonnen, dat die grote herder hen vond als verloren schapen en dat hij hen lijden, in zijn grote trouw en in zijn langmoedigheid en in zijn liefde. Maar dat lijden van de Heere Jezus Christus en dat wijden van de Heere Jezus Christus, dat gaat op een veel heerlijker manier verder in de hemel. Het lam zal hen wijden en zal hen een leidsman zijn tot aan de stromen van het levende water. En omdat ze van dat levende water mogen drinken, zullen ze niet meer hongeren. En het lam zal er ook voor zorgen dat ze niet meer door de geweldige kracht van de hitte van de zon schade zouden ontvangen. Of door de hitte uitgeput zouden raken. De herder beschermt en voedt en leidt. Dat is in het kort de strekking van dat gedeelte van de tekst. En wat bedoelt die apostel Johannes met die woorden? Wat bedoelt de Heere zelf met deze woorden? Wel, ik zou op drie dingen willen wijzen. En allereerst mogen we dan toch in herinnering brengen dat wanneer het gaat om het wijden van de herder, juist ook in de taal van het Oude en van het Nieuwe Testament, dat vaak bedoeld wordt het wijden in de grazige weide van het woord. U kent die uitdrukking. En u weet dat de grote herder, de Heere Jezus zegt het in Johannes 10, ik ben de goede herder, de schone herder staat er letterlijk. Dat hij de zijne wijdt aan de hand van het woord en vanuit het woord hen voedt en onderwijst. Dat woord van God is als het ware eten en drinken voor hun ziel. Dat woord toegepast door de kracht van de Heilige Geest is hun tot spijs en drank geworden. Nou, dat is iets wat de Heere doet bij zijn kinderen hier op aarde als ze mogen leven. Dat hij hen vanuit het woord voedsel aanreikt. En daarom heeft iedere dienaar van het woord ook de dure roeping. Niet maar om een beetje exegese te plegen. Of om gauw een preek te maken. Maar om te zoeken. Bidden te zoeken. Ootmoedig te zoeken. Naar voedsel in de schriften. Om het uit te delen aan hen die onder de verkondiging van het woord komen. En dat is soms hard werk, gemeente. Soms gaat vanzelf. Maar het is ook hard werk. Om voedsel te zoeken. Maar het is wel de dure roeping. Kijk, en als de Heere dan zijn woord gaat gebruiken, het lezen van de Bijbel of de prediking van een of meer van zijn dienstknechten aan het hart, dan kun je het zo ervaren en u ligt in dat woord. De staf van de herder die me waarschuwt voor de verkeerde paden, die me ontdekt aan de bron van ongerechtigheid, aan mijn zonde, aan mijn schuld, die mij de weg wijst om behouden te worden, die mij laat zien dat er verzoening en vergeving is in het bloed van het lam. Maar dat onderwijs uit het woord, gaat dat nou ook door in de hemel? Want wijden, u hebt dat gezegd, dat is vooral in het licht van de schrift het wijden vanuit het woord, het voedsel aanbieden en toedienen vanuit het woord. Gaat dat door in de hemel? Ja en nee. Nee, niet in dezelfde zin zoals hier. Want Gods kerk heeft het onderwijs wat ze hier voortdurend nodig hebben, zo niet meer nodig. Geloven gaat immers over in aanschouwen. Dat geloof wat telkens weer gesterkt moest worden, die dwaasheden die sterker telkens weer gecorrigeerd moesten worden, die zonde die steeds dieper ontdekt moest worden, die taken van het woord houden op. Alles wat met de gebrokenheid en het vlees en de zondigheid te maken heeft, dat soort onderwijs is niet meer nodig. Want dat zijn Gods kinderen allemaal te boven. Maar één ding blijft. Weet u wat die grote herder nou doet in de hemel? Die neemt zijn kinderen als het ware bij de hand. En die laat ze bij de stromen van het levende water zien. Al die woorden van God, die tijdens je leven zoveel betekenis hebben gekregen, ze zijn allemaal waar. En veel meer waar dan je door de strijd van het leven van alle dag soms hebt durven hopen en hebt durven geloven. Het lam zal ze leiden aan de stromen van het levende water. Dat betekent allereerst in het aanschouwen ervaren. God maakt zijn woord waar. En gemeente, wat zal dat zijn? Als hier op aarde, en misschien heb ik een kind van God op het oog die daar nou precies middenin zit. Met die vraag zit van de psalmdichter, en zouden Gods beloftenissen nu immer hun vervulling missen? Eindeloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Als je weten mag dat God tot je hart gesproken hebt en het is allemaal zo donker geworden en alles wordt overhoop gegooid. Ja, dan komt God er wel weer op terug. Soms langs ongedachte wegen en hij gaat het bevestigen op zijn soevereine wijze. Maar het volle licht over al die woorden, ook over woorden waar u misschien niet eens zoveel aandacht aan gegeven hebt, want dat kan ook nog. Het volle licht valt in de hemel, over de fonteinen van het heil, over de woorden van God die hij gesproken heeft. Want dat is de bevinding in de hemel. De ervaring in de hemel, de ervaring van het aanschouwen. Dat je bevinden mag dat God precies zo is, als hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. En dan is er nog iets. Bij dat weiden van die herder, hij weidt dus in het woord. Hij laat zien dat het woord waar is en vast is. Maar het tweede wat ik zou willen zeggen is dit. Die fonteinen van de wateren en die bronnen van het heil, dat zijn inderdaad bronnen van heil die wel in het woord geopenbaard zijn en in de schriften zijn vastgelegd, maar die toch verwijzen naar de fontein van het heil. Naar de bron van levend water. En dat is God zelf. Het is dus zo dat die herder aan de kerk die hij wijden mag in de hemel, aan de schapen die hij wijdt, langs de fonteinen van de wateren laat zien waar nu die wateren aan ontspringen. Waar ze vandaan komen. Waar is de bron van het heil? Waar liggen de wortels van de verlossing en van de zaligheid? Die liggen in God. God is de bron van het heil. En we horen het zingen door het hele Oude Testament heen. Het heil is des Heren. Die bron van levend water komt niet uit de aarde op. Ze stroomt niet uit ons hart bij wijze van spreek. Maar ze stroomt uit de troon van God. Om ons ervan te overtuigen dat heil, dat is niet iets wat de mens heeft uitgedacht. Of wat wij mensen hebben verdiend, of wat wij door allerlei ladders naar de hemel op te richten kunnen bereiken door ons eigen pogen en streven. Maar dat heil ontspringt aan God. God heeft van eeuwigheid die heilsfontein geopend. Hij heeft het heil uitgedacht. Hij heeft het heil in Christus hier op aarde laten zien. En in Christus het heil verwerkelijk toen hij de lijdensweg ging en de smartenbeker droeg. Het heil is des Heren. En er is geen nagelschrapje van mij bij. En dat leert Gods kerk hier op aarde. Maar meestal hoor je degene die de Heren kennen daar wel bij zeggen. Kijk, daar heb ik nou een heel leven voor nodig om dat te leren. Want ik zit er altijd zelf weer tussen. Heb je daar ook zo'n last van? Altijd weer zelf ertussen zitten. Proberen zelf wat op te bouwen. Proberen, nee, niet eigen krachten te verachten, maar eigen krachten te koesteren en te kweken. Wat een zegen is het als de Heere ons laat zien dat het nou niet onze kracht is. Pijnlijke les soms, maar gezegende les. En dat het niet het offer wat ik breng is. En niet de tranen die ik pleng. Maar Hij alleen. Kijk, en wat je nu hier op aarde in de oefeningen van het geloof leert om te sterven aan jezelf en het alleen van genade te verwachten. Laat de Heere Jezus nu aan zijn schapen zien in de hemel als hij ze brengt bij de bronnen van het heil, van de springaders van het levende water. Daar is nu niets van u bij. Er kan ook niets van u bij. Er hoeft ook niets van u bij. Het komt bij God vandaan. Het komt bij de troon vandaan. Gemeente, als dat voor je open gaat, dat het nu alleen welbehagen van God is, alleen de verdiensten van Christus zijn, eeuwige liefde is, och, dan zink je hier op aarde weg toch? Maar in de hemel, als de Heere Jezus wijst op die altijd levende stroom, die levend steeds dat volbrachte, volmaakte heil opdoet wellen. En waar je aan mag drinken en uit mag drinken, tot verzadigen toe, zonder dat er het gebrek, zonder dat er de vlek van de zonde en het eigen ik ooit nog tussen zit. Wat zal dat zijn? Ik haast me naar het derde, wat dat wijden van de Heere Jezus eigenlijk inhoudt. En dat derde is dit. Het is eigenlijk al een beetje aangeduid, zo heel kort, dat als de Heere Jezus Christus, als het Lam van God, de grote herder van de schapen, zijn schapen wijd in de hemel naar die wateren, de levende fonteinen der wateren, dan staat er zo opmerkelijk dat hij een leidsman zal zijn. Wegwijzer staat er letterlijk, maar dan niet een wegwijzer die alleen maar de weg wijst, maar zelf niet meegaat, maar de Heere Jezus is ook degene die leidt, die zelf meegaat en de weg wijst naar God. Want we lezen in de schrift heel nadrukkelijk dat de Heere Jezus Christus in de hemelen is om voor zijn kerk te bidden, om zijn kerk te regeren, maar ook om zijn kerk aan God voor te stellen. En als die bronnen van het levende water nu bij God zelf ontspringen, nu uit God voortvloeien, naar wie leidt de Heere Jezus dan zijn schapen? Mag ik het eens zo zeggen, en ik bedoel het heel eerbiedig. Hij presenteert ze aan God. Hij zegt, Vader, hier zijn ze. Gij hebt ze aan mij gegeven. En ik heb hen gekocht met mijn bloed. En nu breng ik hen voor uw aangezicht als gewassen en gereinigd in mijn dierbaar bloed. Gemeente, er waren al veel dingen tot op heden in de stof die we vanmorgen overdenken, die we niet begrijpen kunnen, maar dat kunnen we helemaal niet vatten. Zo'n zondaar als ik, want ieder van Gods kinderen leert zich als zondaar kennen. En hoe meer kennis van de Heere Jezus Christus, hoe meer kennis ook van het eigen verdorven bestaan. Dat is een regel die de Bijbel heel duidelijk aangeeft. Zo'n mens. Heere, u kunt me niet aanzien. Zoveel vlekken van melaatsheid en van schuld. Als u in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, wie kan bestaan? En de Heere Jezus zoekt zo iemand op. En hij brengt hem voor de troon van de Vader, de bron van zaligheid in God. Nee, dan is er niets, niets waarop wij kunnen roemen, overgebleven. Dan is het alleen maar onverdiende zaligheid. Heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En dan moeten we er eens op letten, want na mijn diepe overtuiging is dat de strekking van het slot van de tekst. Wat doet de Vader? Als Christus, nou die gezaligden aan de Vader presenteert, dan zet God het zegel op het werk van zijn lieve Zoon. En hij wist de tranen van hun ogen. Ja, dat is beeldspraak, ik weet het. Maar toch een beeldspraak die diep in de schriften verankerd ligt. In Jesaja 25 vindt u het al. Dat God de dood zal verslinden tot overwinning. En dat hij alle tranen van de ogen af zal wissen. En straks aan het slot van het boek Openbaring. In hoofdstuk 21 leest u het weer. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Dat is ook goddelijke reactie op het werk van zijn Zoon. Want waarom kunnen de tranen afgewist worden? Alleen vanwege het offer van de Heere Jezus Christus. En welke tranen worden dan afgewist? Want daar zou je ook nog veel over kunnen zeggen en ik vat dat maar een beetje samen. Nou, dan zou je kunnen zeggen, de tranen worden afgewist die ieder mens, de een meer en de ander minder in dit leven, schrijft vanwege de moeite en vanwege de zonde. Zij, de grijze Mozes het niet, in de oudste psalm, psalm 90, het uitnemendste van die, dat wil zeggen het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. En sommigen van ons weten van heel veel verdriet. En van diep ingrijpende, inkervende dingen in je leven. Wel als je de Heere mag vrezen. Dan is de toekomst deze. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat wil zeggen ook die tranen die er waren over de ziekte, over de pijn, over de ellende, over de gebrokenheid van het leven. Die zoveel gestalte kan krijgen in uw leven of in dat van mij. Maar er is meer als het gaat over die tranen die hier aan het slot van onze tekst genoemd worden. Het zijn niet alleen maar de tranen van de moeite en de zorgen van het leven. Maar het gaat nadrukkelijk ook over de tranen die er zijn vanwege onze zonde. Want ieder die de Heere leert vrezen. Leert iets kennen van wat de Bijbel noemt de droefheid naar God. Droefheid over de zonde. Droefheid dat je God vertorend en bedroefd hebt. Dat kan zo heftig zijn als de Heere begint te werken. Er kunnen soms later ook perioden zijn dat die droefheid over de zonde weer helemaal boven komt. Want gemeente, onthoudt u het, de droefheid over de zonde is iets waarin wij mensen hier op aarde, wanneer we de Heere oprecht mogen vrezen, nooit uitgeleerd raken. En bij die droefheid over de zonde hoort ook de droefheid van een kind van God, als hij genade kennen mag dus. Over het afdwalen, over het wantrouwen, over het ongeloof. Over het niet zijn zoals hij of zij zou moeten zijn. Die worden afgewist. Want dan is er geen onvolmaaktheid meer. En de zonde is weggedaan. En de schuld is weggedaan. En de brute macht van het ongeloof is weggedaan. Er zijn nog een soort tranen bij hen die de Heere vrezen. En dat zijn de tranen van het heimwee. En de tranen van het verlangen om God te kennen en om hem meer te kennen. De tranen van het heimwee om zonder zonde hem te mogen bedoelen. Ja, die zitten soms onder het stof. Maar als het goed is, zijn ze er toch wel. Die tranen van het heimwee. Ook die tranen worden afgewist. Want daar zal God alles zijn en in alle. En weet u wat dan zo'n wonder is? Als God nou die tranen afwijst op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Dan hoeven ze aan al die zonden. En aan al die ellende. En aan al die gebreken. En aan al dat onvolkomen geloof. En aan al die gebrekkige ijver die er hier op aarde was, nooit meer terug te denken. Ergens las ik vanmorgen vroeg nog. Deze tranen bereiden een gewettigd vergeten. Prachtig gezegd. Een gewettigd vergeten. Dan mag je vergeten. Dan doet God vergeten. Alles wat voorbij is. En dan staat het er zo teer, gemeente. Alle tranen. In de grondtekst staat. Iedere traan. Het is alsof God zich in deze woorden uitput door te zeggen. En ik zal er zorgvuldig op toezien. Dat er niet één traan overblijft. Gemeente, dat is het perspectief wat Johannes hier in dit venster op de eeuwigheid opent voor de kerk, de aangevochten kerk van zijn dagen en voor ons. Het perspectief op de hoede van het lam, die zelfs in de hemel zorgt voor zijn kerk. En ik zou maar met één grote vraag en één dringende toepassing willen sluiten vanmorgen. En die vraag, die weet u al, denk ik. Dat is de vraag, zal dat nou voor u? Zal dat nou voor jou? En zal dat nou voor mij zijn weggelegd? En neemt u die vraag alstublieft mee naar huis. En neemt hem vooral mee naar de stilte van uw bidvertrek. Want wil dat voor ons zijn weggelegd, dan zullen we de genade van de Heere Jezus Christus hier op aarde moeten leren kennen. En als u of jij hier in de kerk zit vanmorgen. En je moet eerlijk zeggen van jezelf, ik ben nog onbekeerd. Dan wacht deze toekomst niet als er niets verandert in je leven. Want om bij dat lam te zijn, zul je het lam hier op aarde moeten leren kennen. En om gewijd te worden straks, zonder zonde, zul je hier gehoed en gewijd moeten zijn door de staf en door de stok van dat lam. En laat ik het al in alle ernst en in alle liefde zeggen. Als je zo doorleeft, hoe jong je ook bent of hoe oud u ook werd, zonder God te kennen, Christus te kennen, dan kom je voor eeuwig om. Lees dan maar eens die huiveringwekkende verzen die vlak voor ons hoofdstuk staan. Daar tekent Johannes de ondergang van de onbekeerde, die als de vensters van de hemelen open gaan roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want wie kan bestaan voor de toorn van het lam. Want dat lam toornt tegen de onbekeerlijkheid. En toornt tegen het ongeloof. Straks op de grote dag. En daarom dringt het lam. En de knechten van het lam mogen het in zijn naam doen. Erop aan. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Leef niet door zonder God te kennen en zonder Christus te kennen. Want u komt ermee om. Denk ook niet dat een beetje godsdienstigheid? Of dat nou wat zwaar is, of een beetje meer modern, van het opgewekte soort. Denk ook niet dat een beetje godsdienstigheid een pleister is voor de diepe schachten van zonde en schuld in uw leven. Want ook daar komt u mee om. Het gaat erom om als een verloren zondaar, die geen rechten en geen mogelijkheden bij zichzelf meer over heeft, u te laten vinden. Het gaat erom als een verloren zondaar, kreupel en arm in uzelf, tot hem te vluchten en de zoom van zijn kleed aan te raken. Het gaat erom, om in alle nood en onmogelijkheden, en leg ze maar aan hem voor te vragen: Heere, zoek u mij en leid u mij. Zijn er mensen onder ons vanmorgen die leiding en die zoekende zondaarsliefde van het Lam nodig hebben? Hij is er, in de troon. En hij buigt zich in de prediking van zijn woord neer, als datzelfde Lam. En hij zegt: het komt nu allen tot mij, vermoeid, beladen, schuldig, verloren. Want ik zal u rust geven. De wereld biedt geen rust. Ze wordt steeds rustelozer. En dat zal als we een nieuwe eeuw beleven, mogen alleen nog maar erger worden. Maar hier is rust. De voorsmaak van de eeuwige rust, die overblijft voor het volk van God. En waarvan allen die de Heere vrezen straks eeuwig, zonder zonde, zonder gebrek, zonder het vervloekte ongeloof, mogen zingen: Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Amen. Met dankzegging en gebed. Grote koning, past ons uw naam te erkennen, dat u ons in alle stilte en rust deze dienst gaf om na te denken over het heil wat komt voor al degenen die u vrezen. Geef, Heere, dat we er jaloers op worden en er werkzaam mee worden, Want het kan zo akelig ingezonken zijn. Zo grauw. Zo aards. Heere, geef dat deze dingen heel bijzonder uw kinderen mogen bezighouden. Opdat zij hun kruis vrolijk dragende op mogen zien en uit mogen zien naar die heerlijkheid die komt. En wil u geven dat er velen, ja laat het mogen zijn, allen van hen die u niet kennen, toch tot in het diepst van hun hart geroerd en geraakt worden om u te zoeken. Kan nog, het heden van de genade is er nog. En wil u geven, Heere, dat juist ook zij die met veel vragen te worstelen hebben, bij deze dingen gaan leven en het gaan zoeken, bij hem die de bron van het heil is, bij u, die de fontein van zaligheid zijt. Ik dank dat u ons sterkte en de kracht en de genade gaf om uw woord uit te dragen. Zegen ons verder deze zondag. Neem alles wat verkeerd was, ook in deze morgendienst, genadig weg. En kroon het uwe met uw zegen. Breng ons vanavond weer samen als we in een dienst van woord en sacrament een heel ander gedeelte van uw woord hopen te overdenken. Zegen ons ook dan. Zegen ook de ouders met hun kindje dat gedoopt zal worden. Heren, we bidden het. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 69, het laatste vers, is onze slotzanggemeente. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Uiteen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.